Ik heet u allen hartelijk welkom op deze maandagavond in Gebouwde Hoeksteen. In het bijzonder wel de heer Boot. Hij kan het niet laten om zelfs 's avonds nog bezig te zijn met het onderwijs. Hartelijk welkom en dat geldt ook voor onze kerktelefoonluisteraars thuis. We willen met elkaar gaan zingen twee versen van Psalm 25. Psalm 25, vers 2 en vers 3. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. 2 en 3 van 25. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer in de hemel, getrouwe, barmhartige en genadige God. We mogen aan het begin van deze week bij elkaar komen, nadat we de eerste dag samen mochten zijn in uw huis, om ook aan de avond van deze dag wederom bezig te zijn met de dingen van u, de zaken van uw onvergankelijk en eeuwig koninkrijk. U wilt ons onderwijzen telkenmale weer vanuit uw woord, opdat we zouden gaan in de weg van uw inzettingen, in de weg van uw rechten, omdat die alleen juist, rechtvaardig en goed zijn. En zo mogen we ons vanavond ook buigen voor uw woord, ons afvragend wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor onze ziel, maar ook voor het tijdelijke en vergankelijke leven. Niet alleen voor onze eigen personen, maar ook voor ons nageslacht. We bidden van u, Heere, wilt u ons onderwijzen door uw woord en door uw geest, opdat ook deze avond ertoe zal bijdragen dat wij dichter bij u zullen eindigen en uw stem al duidelijker en klaarder zullen horen in ons leven, zodat we ons laten leiden door uw getuigenissen, alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, voor ons nageslacht. Zegent u broeder Boot als hij vanavond de inleiding mag verzorgen. Wilt u met een ieder van ons zijn, Heere, hier in de Hoeksteen in Middelharnis, als we meeluisteren via de kerktelefoon, bereid uw zegen over alle dingen. Verheerlijk uw naam, vergeef alles wat er kan staan tussen u en ons en wil met ons zijn, om Jezus wil. Amen. Ik wil in verband met het onderwerp van vanavond een gedeelte met u lezen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, en daarvan de versen 10 tot en met 17, dus 2 Timotheus 3. Vers 10 tot en met vers 17. En daar lezen wij: maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en Lystre, hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij in alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Tot zover de schriftlezing. De heer Boot is vanavond in ons midden en hij zal zijn lezing verzorgen met het onderwerp godsdienstige opvoeding, van veilig geborgen tot gevaarvol ontheemd. En ik wil u bij deze graag het woord geven.
Hartelijk dank, dominee. Het is misschien goed dat ik even zeg wie ik ben. Sommigen van u zullen dat ongetwijfeld weten, anderen misschien niet. Ik ben rector van een school en dat zeg ik vooral hierom, omdat u weet wat u kunt verwachten en vooral wat u niet kunt verwachten. Er is mij gevraagd door de commissie om wat te vertellen over godsdienstige opvoeding. En u zou dan op zijn minst verwachten dat u een wetenschappelijk geschoold pedagoog voor u krijgt. Want dat gaat over de opvoeding. En anders in elk geval wel een geclassificeerd theoloog. Ik ben geen van beiden, spijt mij. Ik ben gewoon een eenvoudig man van het handwerk. Wel van die naad dat ik dagelijks met veel jonge mensen omga. En vanuit die hoofde durf ik best iets over godsdienstige opvoeding te zeggen. Maar ik doe dat tegelijkertijd met de nodige huiver. Want het is nogal een onderwerp, de godsdienstige opvoeding. Toen ik dat hoorde, dat mij dat gevraagd werd, toen dacht ik, maar is daar dan iets mis mee? Want de uitnodiging zal niet zonder speciale bedoeling gedaan zijn. Het zal ook denk ik niet de bedoeling zijn dat ik over de godsdienstige opvoeding in algemene zin ga praten. Maar ik denk dat het duidelijk de bedoeling is dat ik iets zeg over de godsdienstige opvoeding in de achterban van de orthodoxe gereformeerde gezinten. Is daar dan iets mis met de opvoeding? Dat ligt er eigenlijk maar helemaal aan van welke kant je bekijkt. Want heel veel buitenstaanders zijn vaak jaloers op onze jongeren. Betrokken, in het goede spoor lopend, fatsoenlijk. Ik ga het opnieuw proberen. Is dit beter? Fijn. Mijn stem is... Mijn stem en die dingen, die hebben voortdurend ruzie met elkaar. Ik vind het fijn dat u daar even op reageert. Als ik dus vraag van, hoe kijkt de buitenwacht tegen onze jonge mensen aan, dan is dat vaak heel positief. En ik kan dat misschien beste illustreren met een stukje uit de praktijk. Wij hadden een paar maanden geleden bij ons op school een kwaliteitsonderzoek. En dan lopen er een aantal inspecteurs door de school rond. Mensen die de school helemaal niet kennen. En die zijn er een week, dus op een gegeven moment heb je ook best wel eens wat ogenblikken van vertrouwelijkheid. Dus toen zei ik eigenlijk dat onze jeugd ook wel erg achteruit ging. Ze werden ruwer, onbeleefder. En ik kreeg daar toch van die mensen de wind van voren. Ze wezen dat heel verontwaardigd van de hand. Ze zei, meneer, wilt u alstublieft niet klagen? U weet niet half welke aardige jonge mensen u op school heeft. Als wij door de gang lopen, zeggen ze goeiedag tegen ons. En dat was voor die mensen een verademing. En dat geldt natuurlijk ook, denk ik, voor velen van onze jonge mensen. We zijn daar misschien niet altijd dankbaar genoeg voor. Maar er is ook een andere kant. Want in diezelfde maand dat dat onderzoek bij ons op school was, van de inspectie, was er ook een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad. Onder een kleine 1500 jongeren. En u hebt daar ongetwijfeld allemaal van gehoord. Dat waren allemaal jongeren vanuit de orthodoxe gezinten. En toen bleek, uit dat onderzoek, ook onze school heeft eraan meegedaan, dat onder onze jonge mensen precies datzelfde gebeurt als onder welke jonge mensen in Nederland dan ook maar. Werelds mediagebruik, wereldse lectuur, wereldse uitgaanspatronen, drankgebruik en noemt u maar op, niet zo zuinig. Ik heb de laatste jaren ook een beetje bijgehouden, gewoon beroepshalve, ik vind dat interessant, om te kijken waar de grote jongerenrellen voorkwamen. Vooral rondom de jaarwisseling. Moet u eens horen. Genemuiden, Urk, Leerdam, Staphorst, Arnemuiden, Spakenburg, Ede. Allemaal plaatsen in de Bijbelbelt of, zoals u wint, het Refo-gebied. Het zou dus toch kunnen zijn dat er wel iets mis is met onze jongeren. Ik had er misschien, want ook dat kan ik met enig recht doen, ook wel goede overvlakking bij kunnen noemen. Overigens, en dat moet ik erbij zeggen, bij die categorie aardige en fatsoenlijke en gewillige jongelui, daar leven ook nogal wat vragen en denkbeelden op het gebied van godsdienst en geloof, die geen vrucht zijn van de godsdienstige opvoeding, althans niet in de kerken, voor zover ik dat ken. Of jongelui die daar heel kritisch over denken. Ik wil daar met u proberen wat over na te denken. En dat is een onderwerp waarvan ik denk dat het heel erg belangrijk is. Voor u, voor mij, want het gaat over de levens en het gaat over de toekomst. En als ik het samen neem, kan ik ook zeggen, het gaat over het toekomende leven van onze jonge mensen. Van mijn kinderen, van de uwe, maar ook en vooral van de kinderen der gemeente. En wij zijn er dus allemaal bij betrokken, of we nou kinderen hebben, of niet, gehad hebben, of niet gehad hebben. Als het de kinderen van de gemeente zijn, dan zijn het onze kinderen. Dus een belangrijk onderwerp. Ik vind het ook een moeilijk onderwerp. Omdat de opvoeding in een tijd gebeurt die zo verschilt van de tijd waarin u opgevoed werd, dat ik heel vaak denk dat onze ouders en onze opvoeders niet weten in welke wereld onze kinderen leven. Die is echt wezenlijk anders. En ik denk ook nog dat het een gevaarlijk onderwerp is. Niet alleen belangrijk, niet alleen moeilijk, maar ik denk ook gevaarlijk. Want we weten dat we er nog zo mooi over kunnen praten en er toch geen grip op hebben. Dat kinderen toch, ondanks al onze inspanning, hun eigen weggetjes kiezen en hun eigen gang gaan. En dat kan, en ik zeg dat ook naar mezelf toe, het praten erover en het houden van lezingen erover heel ongeloofwaardig maken. Ik kom daar nog wel even op terug. Ik wilde eigenlijk het onderwerp in drie stukjes knippen, onder ons gebruikelijk. Ik wilde eerst iets zeggen over godsdienstige opvoeding. Waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Gewoon, waar gaat het over? In de tweede plaats, godsdienstige opvoeding is niet in alle leeftijdsfasen hetzelfde. Het groeit met een kind mee. En in de derde plaats zou ik u iets willen zeggen over waarom doe je het eigenlijk? Waar dient het toe? Wat voor doel heeft het? Eerst dus maar even, waar zijn we mee bezig? Godsdienstige opvoeding is een onderdeel van de totale opvoeding. Tegenwoordig is de wereld zo ingewikkeld geworden dat we eigenlijk iets ondeelbaars, namelijk een kind opvoeden, dat is toch iets, dat kun je niet opsplitsen. Dat hebben we tegenwoordig opgesplitst in een heleboel segmentjes. Er is intellectuele opvoeding, leren lezen en schrijven, sociale opvoeding, met elkaar om leren gaan, lichamelijke opvoeding, je bewegen, seksuele opvoeding, hoe ga je met het andere geslacht om? Tegenwoordig hebben we er een nieuwe bij gekregen sinds een paar maanden. Mediaopvoeding, hoe ga je met de media om? Het is dus opvoeding. Godsdienstige opvoeding is een vorm van opvoeding. De makkelijkste definitie van opvoeding, ik heb er zoveel moeten leren, dat er maar één bijgebleven is. Dat vind ik dan ook een hele goede, eerlijk gezegd. Opvoeden is jezelf overbodig maken. Als het dus gaat over godsdienstige opvoeding, dan gaat het erom hoe gaan onze kinderen verder zonder dat wij ons er nog mee bemoeien. Niemand die hier zit zal ontkennen dat een kind, een kleinkind, gevoed moet worden. Er is ook niemand die zal ontkennen dat een kind opgevoed moet worden. Maar als het over godsdienstige opvoeding gaat, dan gaan soms wel wat wenkbrauwen omhoog. Kan een mens dat eigenlijk wel? En die wenkbrauwen gaan zeker omhoog als er niet gesproken wordt over godsdienstige opvoeding, maar geloofsopvoeding. Een paar jaar geleden, sommigen van u zullen zich dat ongetwijfeld nog wel herinneren, was er onder ons een enigszins onsmakelijke discussie, ik vond dat tenminste onsmakelijk, naar aanleiding van een aantal dagboeken van doctorandus I.A. Kolen. Hij heeft menigmaal hier een lezing gehouden. Want die dagboeken die droegen als titel Leren geloven. Dat was naar analogie van zijn doctoraalscriptie, die heette Bijtijds leren geloven. Dat kun je toch helemaal niet leren, zeiden een aantal mensen, met een schijn van hele diepe rechtzinnigheid. Geloof is toch een geschenk, is toch een gave. Het is een mening die een schijn van gelijk in zich heeft. Zoals vaak met stevige beweringen, maar tegelijkertijd onrecht deed aan wat de schrijver bedoelde en die eigenlijk, denk ik, zelfs onjuist is. Laten we eerst eventjes kijken naar godsdienstige opvoeding. Want ik heb een onderscheid gemaakt, dat hebt u gehoord, tussen godsdienstige opvoeding en geloofsopvoeding. Ik kom daar even op terug. Laten we eerst gewoon kijken naar de godsdienstige opvoeding. Wat is dat nou eigenlijk? Ik noem een paar dingen. Gewoon de Bijbelse geschiedenis leren. Gods grote daden aan het navolgende geslacht vertellen. U weet allemaal, daar gebruiken we Psalm 78 voor, waar het zo heel nadrukkelijk staat. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkte, en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Helderder kan de opdracht er niet liggen om de Bijbelse geschiedenis, de grote daden Gods, te vertellen. In het verlengde daarvan zou ik ook kunnen zeggen dat bij de godsdienstige opvoeding hoort de kerkgeschiedenis. De geschiedenis van het volk Israël, maar ook de geschiedenis van het woord door de wereld heen. Bijbelse geschiedenis dus. In de tweede plaats, het leren van de rechten en de inzettingen van God. We kunnen dat overigens op tal van met name oud-testamentische bijbelgedeelten en bijbelteksten funderen. U kent deze ook ongetwijfeld in Deuteronomium 6, waar het gaat over de geboden en de inzettingen. Gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als ge in uw huis zit, als ge op weg gaat, als ge neerligt, als ge opstaat. En Psalm 119 is 176 versen lang niets anders dan het onderwijzen, het leren van de wet, van de geboden, van de inzettingen Gods. Psalm 25, waar we uitgezongen hebben, u moet stellen, daar komt ook een heleboel keren het woord leren in voor. De Bijbelse geschiedenis. De rechten en de geboden van God. De symbolen. U zegt misschien, wat bedoelt u daarmee? Wel, in de Bijbel wordt nadrukkelijk en herhaaldelijk worden symbolen neergezet. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd als Jozua het volk Israël door de Jordaan leidt. En dat is gebeurd. Dan zet hij bij Gilgal 12 stenen neer. En dat is niet zomaar, maar hij zegt erbij waarom. Hij zegt tegen het volk, en als nou uw kinderen er straks langslopen, en ze zeggen, wat zijn er voor stenen? Dan moet je vertellen wat God gedaan heeft. De symbolen van het christelijk geloof, Nieuw Testamentisch, de doop, waar is dat water voor? Het avondmaal, wat is dat voor brood? Dat is toch gewoon brood? Daar valt wat over te vertellen. Maar dat gaat veel verder hoor. Een gebedshouding. Waarom doe je je ogen dicht? Waarom vouw je je handen? Een preekstoel. Helaas wordt die in onze kringen te pas en te onpas gebruikt. Maar als u in het buitenland wel eens een keer in de kerk geweest bent, dan weet u dat daar de preekstoel gebruikt wordt echt alleen maar voor de preek. Alle andere dingen worden beneden gedaan. Waarom staat die man op de preekstoel dan? Dat heeft een betekenis. Je kunt juist van zulke dingen, en jeugd is daar heel gevoelig voor, in het buitenland heel veel eye-openers hebben. Ik was ooit een keer met mijn kinderen in een Duitse evangelische kerk. En toen bleek het gebed gedaan te worden door de voorganger, de dominee, de pfarrer, die voor het gebed zijn rug naar de gemeente draaide. En dat is een schitterend symbool natuurlijk. Hij sprak daar namens de gemeente God aan. Dus hij had zijn gezicht ook dezelfde kant. En zo kom je tal van dat soort dingen tegen. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen, maar als u ooit in het buitenland in kerk geweest bent, dan ziet u dat zelf. Hè? Dat een collecte soms heel met een gebed opgedragen wordt. Kinderen zijn daar verschrikkelijk gevoelig voor. Wij maken daar wel eens weinig gebruik van. En dan zie je ze hun eigen symbooltjes ontwikkelen. Jongelui hebben die. Dat gaat van kruisjes, tot visjes, tot armbandjes met wat erop. En als u die wereld kent, dan weet u dat ze hun eigen symbolen maken. Daar hoort een verhaal bij. De symboliek, de christelijke symboliek leren, is een wezenlijk onderdeel van opvoeding. Godsdienstige opvoeding. Het bidden natuurlijk, dat moeten wij onze kinderen ook leren. Opmerkelijk overigens dat in het Oude Testament, terwijl daar toch, denk ik, wel een geformaliseerde eredienst was. Er zullen denk ik niet vaak vrije gebeden gedaan zijn. Want ook in de psalmen kom je dat tegen. Hè, dat bepaalde stukken uit de psalmen letterlijk weer in andere psalmen tegenkomen. Dat waren toch vastgestelde lofprijzingen denk ik. En ook wel gebeden. Maar in het Nieuwe Testament is dat heel expliciet. Dan vragen de discipelen, Heere, leer ons bidden. En Jezus zegt, gij dan bid al dus. Dus hij leert het ze. Dat moeten wij onze kinderen ook. En het rare is dat wij dat allemaal logisch vinden als onze kinderen 2 of 3 jaar zijn. Maar als de kinderen ouder dan 10 zijn, wordt daar niet veel meer aan gedaan. Ik denk bijvoorbeeld dat een heleboel kinderen die belijdenis doen, niet weten wat ze met een stil gebed in de kerk moeten bidden. Niemand heeft mij het ooit geleerd. Ik ben nog steeds nieuwsgierig wat mensen nou in het stil gebed bidden. Doen wij niet. Maar ook op die leeftijd hebben kinderen dat nodig. Dat mensen tegen hen zeggen van, dan moet je daar en daar, of dan kun je daar en daar om bidden. En zo gebeurt dat op veel meer momenten denk ik. Om niet meer te noemen, het laatste, het zingen en het lofprijzen. Dat zullen wij onze kinderen ook moeten leren. Maar daar staan de psalmen denk ik vol van, zingt de Heere een nieuw lied, dat spreekt vanzelf. Tot zover zouden we eigenlijk nog wel kunnen spreken van godsdienstige opvoeding als een tamelijk zakelijk gegeven. Ik denk dat je al deze dingen die ik nu noem, ook aan, laat ik het maar gewoon zeggen, een heiden zou kunnen leren. Daar kan, misschien moet ik het wat in mijn terminologie zeggen, nog heel veel verstandswerk bij zijn. En ik denk ook dat deze onderdelen, de meeste daarvan, door de meeste ouders nog best wel doorgegeven worden. En als dat niet meer thuis gebeurt of niet voldoende, dan pakt de christelijke school dat wel op, of de catechisatie, of het jeugdwerk. Uiterst belangrijk, maar ik ga een stap verder. Naast de godsdienstige opvoeding, of eigenlijk de godsdienstige opvoeding omvattend, is natuurlijk de geloofsopvoeding. Dat is dus niet de vraag van wat leren we, maar hoe leren we ze? Aan wie leren we dat? Aan wie leren we de kinderen? Aan wie leren we de Bijbelse geschiedenis? En wie leren we bidden? Wie leren we zingen? Ik geef daar een antwoord op, niet met mijn woorden. Aan de erfgenamen van het Rijk Gods en zijn verbond. Dat moet u dus goed tot u door laten dringen. Aan de erfgenamen van het Rijk Gods en zijn verbond. Misschien is het wel een beetje schrik. Toch, en u zult dat begrijpen, citeer ik nergens anders uit dan uit het officiële document waarop wij al onze christelijke opvoeding baseren. Namelijk op het doopsformulier. En het doopsformulier is voor mij dan ook de verbindingsschakel tussen de zakelijke godsdienstige opvoeding en de veel innerlijker geloofsopvoeding. Want erfgenamen, die zijn niet met neutrale stof bezig. die zijn bezig met de zaak van hun vader. Met het bedrijf dat ze straks moeten, mogen, overnemen. En wat doet een erflater met zijn erfgenaam? Die zorgt dat hij alles kent. Godsdienstige opvoeding. Maar dat hij ook betrokken is. Dat hij meevoelt, want het wordt zijn bedrijf. Daar klopt het hart in. Daar zijn verwachtingen. Daar gloort toekomst in. Want het is geen overname van een failliet bedrijf, maar het is het overname van een goed lopend bedrijf. En erfgenaam zijn, en onze kinderen, zegt de doopsformulier, zijn erfgenamen. Dat is iets anders dan afwachten. Komt wel een keer. Of het komt misschien niet. Erfgenaam zijn is ver wachten. Voorbereiden. Misschien een zinsnede uit het formulier waar we makkelijk overheen lopen. Er zijn bij ons wel eens mensen die denken dat het doopsformulier geschreven is door mensen die iets anders bedoelden dan dat ze neerschreven. Ik denk dat het hele wijze mensen geweest zijn. Ik denk dat het heel goed is om die zinsnijden uit het doopsformulier heel goed te horen. Dat de gedoopte kinderen erfgenamen van het Rijk Gods en zijn verbond zijn. Met, en ik haast me wat te zeggen, de erkenning van het in zonden geboren en ontvangen zijn en levend in de ellende van deze wereld, want dat staat er ook in, geheiligd in Christus. Als ik het eerste stukje samenvat, dan zeg ik, godsdienstige opvoeding heeft een zakelijke kant, de materiële kant, het heeft een formele kant. Hoe doe je het? Ik wil naar mijn tweede punt gaan. En dat heb ik genoemd, godsdienstige opvoeding groeit met een kind mee. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat godsdienstige opvoeding vaak een soort golfbeweging doormaakt. Beginnend heel vertrouwd, heel intiem, heel veilig, heel geborgen. Met de leeftijd meegroeiend en steeds ruimer worden, tot op een leeftijd van 17, 18, 19 jaar, kinderen vaak volledig ontheemd zijn. Gevaarlijk ontheemd. Er kan zoveel, maar ik weet het niet. En geleidelijk aan zie je dat dan gelukkig vaak weer teruggaan naar een bewuste thuis. Daar kom ik straks terug. Kleine, hele kleine kinderen, om daar te beginnen, staan meestal zeer open voor godsdienst en geloof. Als het in het leven van vader en moeder geïncorporeerd is, echt leeft, nemen kleine kinderen dat zo gemakkelijk over. De feitelijke kennis van Bijbel en van godsdienst is eigenlijk helemaal niet aanwezig. Maar laat ik het voor het gemak noemen, de geloofskennis is vaak verwonderingwekkend. U kent er allemaal voorbeelden van. De echtheid, de spontaniteit, de ernst waarmee kleine kinderen kunnen praten over God, over zijn macht in de natuur, over Gods zorg en onderhouding, over Gods goedheid, maar evenzeer over zijn toorn en hoe iets ze om Gods wil echt verdriet kan doen. Hoe eerlijk ze kunnen bidden, u kent dat allemaal, als u kinderen gehad hebt. En als u geen kinderen gehad hebt, dan weet u dat, denk ik, uit de boekjes. Want de boekjes van der Hulst spreken nu, bijna een eeuw nadat ze geschreven zijn, nog steeds onze kinderen aan. Juist vanwege dat hele kinderlijke geloofsaspect wat erin zit. En wellicht hebt u van de pas overleden schrijver Cornelius Lambrechtse In zijn arm de lammeren gelezen, dan ziet u daar dezelfde dingen. En een van onze grootste Nederlandse protestantse dichters, Martinus Nijhoff, die heeft een gedicht geschreven, Kinderkruistocht. En daar komt deze hele mooie regeling voor. Het hart van een kind is zo warm en zo los. Alles dringt er zomaar in binnen. Het hoort ook bij het kind. Een kind wil geborgenheid.
Dat wil warmte, veiligheid. In de pedagogiek is er één glasheldere stelregel. Alleen een veilig kind ontwikkelt zich. Als kinderen niet veilig zijn, gaat er iets fout in hun ontwikkeling. De geborgenheid en de warmte, de veiligheid die God wil bieden. De zorg die God aan ons besteedt. De ongehoorzaamheid ook als wij daarvan weglopen. De vergevingsbereidheid van God. Verwachting en vertrouwen. Kindergebedjes zijn er vol van. Kinderliedjes zijn er vol van. Een kind zoekt de geborgenheid van God die zijn vader is. Een verbondsvader. En ik denk dat wij dat mogen stimuleren. Moeten stimuleren zelfs. Ik weet natuurlijk ook wel dat in onze kring de vaste uitdrukking is, de kinderen moeten leren vragen om een nieuw hartje. En ik doe daar niets van af. Maar ik vraag me wel heel sterk af of dit een term is die ook door die kleine kinderen begrepen wordt, begrepen kan worden. Evenals een algemeen oningevuld besef dat we zondig zijn en dat de kinderen daarom maar veel moeten bidden. Ik weet niet of een klein kind dat begrijpt. Soms kom je situaties tegen dat ik zeg, hoe zijn we zo ver afgedwaald? Dogmatische veranderingen in kinderliedjes. U kent allemaal hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud. Want de vader in de hemel die van alle kinderen houdt. Dat veranderd moet worden in die van al zijn kinderen houdt. Pure dogmatische verandering. Ik denk dat kleine kinderen, dat dat helemaal niet tot kleine kinderen doordringt. Ik vraag me zelfs af of het geen verenging is van de doop, het is belofte. Begrijpt u mij heel goed? Daar zit ook een andere kant aan. En die komt later wel. En die komt heel hard, denk ik. De kant van de verbondstoren en de verbondswraak. Maar als kinderen heel klein zijn, speelt dat, denk ik, veel minder in hun leven. Zo rond een jaar of 10, 11 verdwijnt dat spontane. Dan hebben we te maken met die jonge pubers. Die leeftijd overigens, die komt, zou ik gaan zeggen, van jaar tot jaar vroeger. Ik denk dat ik nu, als ik zeg 10 jaar, al aan de late kant ben. De godsdienstige opvoeding in de zin van de Bijbelse geschiedenis leren en zo, waar ik het er straks over had, dat viel er nog best in. En soms heel gemakkelijk. Onze tijd bevordert het uit het hoofd leren niet zo, maar ik ben er nog steeds een groot voorstander van. Zij ik natuurlijk zinvol en met mate. Die deze periode voorbij laat gaan, zonder aan de kinderen daar de voornaamste dingen uit de geloofsopvoeding te leren, intellectueel te leren, gewoon, je moet het weten, die begaat in mijn ogen bijna een onvergeeflijke fout. Want op mijn leeftijd, op uw leeftijd, gaat het niet meer. In elk geval niet meer zo makkelijk. Ik weet dat de meeste van deze zaken aan de school of aan de zondagsschool of de catechisatie overgelaten worden. En daar is ook niets op tegen. Maar ik denk dat u als ouders, dat ouders, daar zeker thuis ook een grote rol in kunnen spelen. Hardop en regelmatig laten bijbelezen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik kom uit een milieu waar 3 keer op een dag bijbel gelezen werd. En mijn vader las cursorisch de hele Bijbel door, van Genesis 1 tot Openbaring 21. Met de geslachtsnamen en wat iets meer zijn er allemaal bij. Hij mocht dat eens een keer in 2 kappen. Ik vond dat soms heel lang duren. Ik vond het ook heel erg af en toe. En het is de hele bron voor mijn Bijbelkennis geweest. En ik ben er tot vandaag aan de dag toe buitengewoon dankbaar voor. Dat kan niet meer. Die tijden hebben we gehad, denk ik. Maar wel cursorisch de Bijbel doorlezen, want ik denk dat er heel veel mensen zijn op dit moment die van de Bijbel nog best iets weten. Een gelijkenis, een paar woorden van de Heer Jezus, misschien ook nog een paar geschiedenissen uit het Oude Testament. Maar het is schrikbarend hoe gering de kennis, puur de kennis is, maar ik kom daar straks misschien nog wel even op terug. De kinderen laten Bijbel lezen, kerkgeschiedenis lezen, Bijbelse spellen doen, puzzelen, zoeken, goede jeugdtijdschriften. Ik wil best nog een poosje verder gaan. Zendingsboeken. Ik denk ook tegenwoordig dat het medium video of het medium DVD daar best bij gebruik zou kunnen worden. Als er bronnen zijn, en die zijn er, dan kan dat allemaal. Spelenderwijs, we hebben veel meer mogelijkheden dan vroeger, kunnen we kinderen de kennis van de Bijbel bijbrengen. Laten we die periode alsjeblieft niet voorbij laten gaan. Dat werkt dus nog wel op die leeftijd. Wat er veel minder werkt, dat is het erover praten. Zeker als er anderen bij zijn. En met name de verhouding tot de moeder, die wordt een stuk afstandelijker. Liever eigenlijk dat moeder er niet meer bij is als er 's avonds gebeden moet worden. En eigenlijk ook liever niet meer hardop. De grenzen worden ook wat verlegd, wat ruimer. Bij Wilma thuis, hè, dan gaan ze nooit naar de kerk. Kan dat dan wel? Maar het is een heel lief meisje. En die plaagt nooit anderen. En ze is verschrikkelijk lief voor dieren. Kan dat dan wel? Maar Sjaak, die gaat bij ons naar kerken, die kan vloeken. Ja, geef ze maar eens een antwoord op. Daar zitten ze wel mee. Dat begint dan, hè. De deur gaat open. Er wordt behoorlijk aan die boom geschud. Als ze 12, 13, 14 jaar zijn, gaat dat nog een graadje erger. Seksuele gevoelens ontwaken, met een gevoel van zondigheid of met concrete zonden. Daar praat je niet meer met je moeder over. Maar toch, hoe staat God nou tegenover jou? Dat kan hij toch nooit goed vinden. Een grote rol, denk ik, is in deze periode, die voor de ouders vaak heel moeilijk is, voor de grootouders weggelegd. Die hebben vaak wat meer tijd. Die, althans voor jouw gevoel, weten ook niet precies hoe vertrouwelijk jij met je moeder was. Daar kun je zo af en toe eens ongemerkt mee praten. In de auto of zo, want die weten niet hoe dwars jij thuis wel bent. Voor ouders is het grote probleem tussen los gaan laten, verantwoord los gaan laten en toch vasthouden. Een preek van ouders doet het niet goed meer op die leeftijd. En toch willen ze wel dat u wat zegt. Nou, zoek dan maar eens een middenweg in. Er is voor deze vroege pubers, dus de kinderen van 11, 12, 13, 14, ook heel weinig op de markt, moet u maar eens opletten. En ik bedoel boekjes. Dat geeft al aan dat het een hele moeilijke, hele moeilijk benaderbare periode is. Ik denk dat voor die leeftijd het beste nog werkt, een verantwoord, goed, spannend boek. Want voor de stichtelijke geschriftjes zijn ze nog wat te jong. En voor de kinderachtige van de hulpverhaaltjes zijn ze veel te oud. Een goed, spannend boek. Ik denk dat dat nog het verstandigste is. En dan breekt geleidelijk aan de periode aan waarin vragen als wie ben ik nu eigenlijk naar een antwoord gaan streven. De periode van kinderen van een jaar of 15 tot 20. Zo ben ik dus. Daar komen ze achter in die periode. Of zo zou ik willen zijn. Een periode van keuzes. Zoeken naar antwoorden. Als de godsdienstige opvoeding verloopt zoals wij ons voorstellen en zoals wij hopen en zoals we bidden, uitlopend op een keus voor God en zijn dienst, uitmondend in het openlijk afleggen van belijdenis van het geloof, het overnemen van de ouderverantwoording van de doop. Maar het kan in deze periode ook totaal anders gaan. Wezenlijk is dat tegen de achtergrond van het gezin in deze periode er nieuwe werelden opengaan, nieuwe werelden verkend worden, nieuwe stemmen gehoord en nieuwe karakters ontmoet. Met name dat laatste is een heel belangrijk onderdeel. De identificatiefiguur, u kent die naam wel. De man of vrouw die je voorbeeld is. Dat kunnen een heleboel mensen zijn, maar dat zijn vaak ook mensen op godsdienstig gebied. Die dominee, die zo'n duidelijk, helder oordeel had. Of misschien juist wel niet. Misschien wel die dominee die wel helemaal niet zo goed kon preken. Maar die zo'n buitengewoon vriendelijke man was. En die echt in je geïnteresseerd was Het zal duidelijk zijn dat daar de ouders zachtjes uitgesproken raken. Want die identificatiefiguren, die geef je niet op een presenteerblaadje aan je kinderen, maar die zoeken ze zelf uit. Of die komen ze zelf tegen. Heel vaak zijn het ook oudere broers of zussen. De opvoeding wordt als het ware overgenomen door de gezinsleden. Het is ook een periode die tot onderzoek uitnodigt. Dat is de periode waarin de jonge mensen echt hun Bijbeltje gaan gebruiken. Niet meer om na te lezen wat de dominee zegt, maar wanneer ze zelf willen kijken wat daar nou in staat. Waarin trouwens ook ongemerkte beïnvloeding door positieve lectuur te bewerkstelligen valt. Geef maar eens aan zo'n nurksje en norse, hoekige puber voor zijn verjaardag, naast een ander mooi cadeau, een klein boekje. Wat hij uit zichzelf nooit zou kopen. Want u moet het hem niet laten kopen, want dat durft hij niet. Ze zullen je zien. Maar geef het hem eens. En in 9 van de 10 gevallen zult u merken, zal hij niet in uw bij zijn, niet? Dan zult u merken dat hij toch ingekeken heeft. Toch gelezen heeft. Het is ook de periode dat je op kamers van de jongelui de gekste dingen tegen kunt komen. CD's, als je in je eentje beluistert, waarvan je zegt, hoe is het mogelijk dat mijn kind naar deze gruwelijke muziek luistert? Maar onder datzelfde bed kom je een boekje tegen, waarvan je met dezelfde kracht zegt, hoe is het mogelijk dat hij dit gelezen heeft? En hij heeft het gelezen, want hij heeft aangestreept hier en daar. Dat gebeurt in één en hetzelfde leven en in één en hetzelfde kamertje, zou ik gaan zeggen. Verwacht niet te gauw dat ze zullen zeggen dat ze het met u eens zijn. Want dit is ook de periode van de kritische discussie. Vat dat niet te gauw op als vijandigheid. Het is ook antwoorden zoeken op het scherp van de snede. Het ene kind overigens doet het veel liever dan het andere. Ik sprak ter illustratie een poosje geleden met ouders van een jongen van 16 jaar over hun zorgen dat de jongen thuis zo moeilijk was en ongeïnteresseerd en eigenlijk niet mee wilde naar de kerk. Hij ging dan nog wel, maar... En nog diezelfde week, misschien was dat niet toevallig, misschien lette ik wel een beetje meer op hem dan anders, dat zou best kunnen. Maar nog diezelfde week hoorde ik op Pleinwacht noemen we dat bij ons, ik stond dus bij de deur, dat hij met een stel kornuiten in het tochtportaal van de school stond te praten en dat ging over zaterdagavond. En hij vond het niet kunnen, hij, diezelfde jongen waar zijn ouders zoveel zorgen om hadden, vond het niet kunnen dat je op zaterdagavond naar de kreek ging, disco in Oudorp, en dat je dan op zondagmorgen weer met een vroom gezicht in de kerk zat. Nou, zei die konuiten, dan ga je toch lekker niet naar kerk? Lachen natuurlijk, hè. En hij reageerde heel fel, boom. Dat doe ik wel, want ik ben gedoopt. En op zo'n moment zie je keuzes. Je ziet ze voor je afspelen. Er gebeuren. En de jongens hielden hun mond. En hij ging ook weg. En ik denk dat hij thuis dezelfde nurkse, onhandelbare anti-jongen geweest is voor zijn ouders. Dat zie je. Dat zie je bij onze school. Dat zie je als je een andere omgeving ziet. En dat zie je thuis niet altijd. Maar zulke dingen gebeuren. Een belangrijke rol in deze periode is ook weggelegd voor de vrienden en vriendinnen. En ook daar geldt weer van, met de beste bedoelingen, die kunt u niet uitzoeken. Die zoeken ze zelf uit. Maar u kunt er wel wat aan stimuleren. Uitnodigen, verenigingsleven, laat ze ook eens thuiskomen gewoon om een etentje klaar te maken. Trek je eens terug uit de keuken en zeg tegen de jongens, je bekijkt het maar jongens. Daar staat het als je de zaak maar netjes achterlaat. Je kunt het dus wel wat stimuleren, maar uiteindelijk kiezen ze ze zelf. En er is één vriendengroep die u tegenwoordig niet moet onderschatten, hoor. Dat is de virtuele vriendengroep, als u begrijpt wat ik bedoel. Op de computer. Chatgroepen. tegelijkertijd online zijn. Die jongens die maken afspraken. Ik hoor ze om me heen. Ben jij vanavond online? Zo laat, zo laat. Dan hebben ze hele discussies met elkaar. Natuurlijk, dat weet ik wel. Over een heleboel dingen die ook niet deugen. Maar er zijn ook discussies waar u van op zou kijken. Die zijn er echt. Ik zou het u kunnen laten zien. Van jonge lui die over hele wezenlijke dingen heel betrokken. Over de computer, de anonimiteit van de computer. Begrijpt u wat ik bedoel? Je kunt zo heerlijk je hart uitspreken, maar die ander staat niet tegenover je. Er zit wat tussen. Daar gebruik je hem echt voor. Daar durf ik niet zoveel van te zeggen. En vlakt u ook de muziek als medeopvoeder in deze periode niet uit, hoor. Want daar zijn nogal wat jongelui, ook in onze kringen, die een behoorlijk evangelische inslag hebben. En gospelmuziek, die verslaat zijn duizenden. Maar ik weet niet of ik altijd het woord verslaan moet gebruiken. Ik heb ook wel eens discussies gehad thuis, omdat de muziek me niet aanstond. En dat je dan de tekst onder je handen gewreven krijgt, onder je ogen geduwd krijgt. Ja, en dat het niets anders blijkt te zijn dan de tekst van Psalm 117. Ja, dan is de muziek wel niet mijn keuze. En ik heb daar wel mijn woordje op. Maar ik kan met de beste wil van de wereld niet zeggen dat mijn zoon niet naar Psalm 117 mag luisteren. Letterlijk. Alleen in het Engels. In het Engels. Dat wel. Liefst in het Engels. De wereld is in deze korte periode, want dan rond ik mijn tweede punt af, verwijd. De horizon is verwijd. Van een veilig plekje, de geborgenheid van het kind, dat zich veilig weet in de handen van zijn hemelse vader, is de wereld een groot en wijds landschap geworden, waarin parken zijn en woestijnen. Waarin de godsdienstige opvoeder in die paar jaar steeds meer de rol krijgt van toeschouwer. Waarin het werken aan steeds meer overgaat in bidden voor. Vervreemden van de wortels of verinnerlijken wat geleerd is. Ik zal proberen heel kort mijn laatste stukje te behandelen. Waarom doe je het eigenlijk? De godsdienstige opvoeding dient een doel. Wij zouden toch immers zo graag willen dat ze werden zoals wij zijn. We zouden het toch zo erg vinden voor de buitenwacht als ze een andere kant op gingen. Is het geen nederlaag als ze onze zorg en moeite op godsdienstig gebied niet overnemen? Zouden dat onze doelen mogen zijn? En denk ik niet dat dat vaak onze doelen zijn, maar is dat opvoeden? Het zou buitengewoon zijn, het zou heerlijk zijn, maar gaat het daarom? Ik heb dominee Tonen straks 2 Timotheus 3 horen voorlezen. Dat heeft een van de grootste pedagogen in Nederland, de oude Herman Bavink, heeft dat uitgekozen om te zeggen, dat is het doel van je oplossing. Opdat de mens Gods tot alle goed werk volmaakt toegerust zijn. Buitengewoon hoopvol. Ik zou haar zeggen, onbereikbaar, maar wel om naar te streven. Alleen haalbaar als genadegift. Laat ik een paar doelen nalopen. Onze jongelui moeten deze maatschappij in, maar op weg naar de toekomende maatschappij. En ik bedoel dat toekomende met een hoofdletter. Dat vraagt van onze jonge mensen van beide maatschappijen kennis. Onze jongeren komen met zoveel boze dingen in aanraking, dat de wereld van het koninkrijk daar heel vaak haaks op staat. En het gevaar van het leven in twee werelden is op dit moment levensgroot. Ik denk groter dan ooit. Daar komt nog bij dat de afhankelijkheid kleiner dan ooit is. Want we kunnen alles en we hebben alles. En we krijgen alles. Er is ook, denk ik, in geen tijd zo weinig over de hemel gepraat, gepreekt, als nu. Ik denk ook, en ik zeg dat met buitengewone spijt en verdriet, dat het voor jonge mensen amper meer leeft. Amper meer leeft. Het is hier toch goed? Je maakt je druk om alles wat je hier doet. Ik vind dat heel griezelig. Wij zijn onze afhankelijkheid helemaal kwijtgeraakt. Soms overigens is het er als met een donderslag wel. Het wegvallen van bijvoorbeeld een leeftijdgenootje, dat maakt op dit moment vele malen meer indruk, en ik praat uit een onderwijservaring van 38 jaar, dan dat het dat vroeger deed. Vroeger konden kinderen hier veel beter mee omgaan. Die afhankelijkheid van eigenlijk ben je nooit, je leven zeker, leefde toen toch nog meer dan nu. Als het nu gebeurt, ik heb het dit jaar nog meegemaakt, een leerling uit HAVO 5, in één keer weg, dan is zo'n hele klas, ik heb in de aula gestaan, zo'n hele klas, 100 kinderen, volledig verdwaasd van verdriet. Ik moest ophouden met het praten vanwege het gesnik. Daar kunnen ze totaal niet mee omgaan. Het krachtig appel van wij zijn hier maar tijdelijk en dan zal denk ik moeten blijven doorklinken. Maar tegelijkertijd, want ik sta nu die jongelui te beschuldigen en dat is verkeerd denk ik, want ik moet ons zelf ook afvragen, leeft dat bij ons? Vreemdelingschap. Een bepaalde vorm van ascese. Je niet te druk maken om zaken van tijdelijke aard. Verongelijkt worden en dat niet al te zwaar opvatten. Met andere woorden, hoe groot is de waarde van ons opvoedingsbeeld bij kinderen in dat opzicht? En als dat er niet is, en ik denk echt dat dat op dit moment een wezenlijk gevaar is, lopen wij volwassenen, dan niet het gevaar om van onze arme kindertjes te vragen wat we zelf kwijtgeraakt zijn. Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik denk dat dat het hoofdprobleem van onze opvoeding is. Wij willen graag dat onze kinderen een afhankelijk leven kennen, een nabij leven, om het maar zo, en we zijn het zelf kwijt. Dat is generaliseren natuurlijk, maar een beetje denk ik dat het waar is. U zult ongetwijfeld wel eens gehoord hebben van L.M.P. Scholten. Dat is een voorman uit de gereformeerde gemeenten in Nederland. En een man die prikkelende dingen weet te zeggen, waar ik het eigenlijk nogal eens mee oneens ben. Die schreef in de Wachter Sions, het kerkblad van de gereformeerde gemeenten in Nederland, rondom de internetproblematiek. Nou, u kent die discussie wel, hè? Internet, mag je dat nou wel of mag je dat nou niet? Dan schreef hij het volgende. Ik citeer. Wat is hieraan te doen? Dit is zeker. Mensen die denken dat de zaak te redden is door verscherpte controle en fikse censuur, door nog meer duidelijke standpuntbepalingen, het liefst met een kerkelijk register van censurabel verklaarde gedragingen, zodat ieder weten kan waar hij aan toe is, vergissen zich zeer. Daar ligt de haper niet. Wat ons mankeert, ons, is de vreze des Heren. En ik denk dat ik dat met Scholten zeer nadrukkelijk eens ben. We moeten ook duidelijk beseffen dat de huidige maatschappij een wezenlijk andere is dan 50 of 100 jaar geleden. Hoe moeilijk ook en hoe jammer ook. En soms gebeurt dat niet. Ik las van het najaar, afgelopen najaar, een hoofdredactioneel commentaar in het Reformatorisch Dagblad over spitsuurgezinnen. U weet wel, dat zijn die gezinnen waar 's morgens om 7 uur drie kinderen uit bed gehaald moeten worden. En die moeten allemaal onder de douche, die moeten allemaal aangekleed worden. En er moeten lunchpakketten klaargemaakt worden, de tafel moet afgeruimd worden, zonweringen moeten opgehaald worden, enzovoort. En dan kunnen vader en moeder naar het werk. En 's avonds, tussen 5 en 7, hetzelfde ritueel, maar in omgekeerde volgorde. De commentator keurde dat, uiteraard zou ik haar zeggen, af. Hij schreef, voor de godsdienstige vorming van kinderen zijn tijd, rust en stilte onmisbaar. En die zin is bij mij blijven hangen. Vooral dat laatste woordje. Onmisbaar. Omdat ik het er eigenlijk helemaal mee eens ben. En tegelijkertijd, omdat ik zo goed weet dat het niet meer kan. Er is geen tijd. En er is geen rust. En er is geen stilte meer. Moet je dan dus ook zeggen, er kan geen godsdienstige opvoeding meer plaatsvinden? Want dat zou waar zijn als het onmisbaar was. En ik denk dat dat niet waar is. Natuurlijk zal in godsdienstige opvoeding een element van bezinning blijven voorkomen. Maar voor godsdienstige opvoeding zullen we wegen moeten vinden in deze tijd die het mogelijk maken. Zouden we misschien maar eens met onze kinderen zelf moeten praten. Want die hebben daar soms best goede ideeën over. Mijn eerste doel was dus eigenlijk dat je het deed om de weg te wijzen in deze maatschappij. Een tweede doel, waarom geef je godsdienstige opvoeding? Om te toetsen en om al de verschijnselen die aan de kinderen, aan de jonge mensen zich voordoen, te waarderen, een waardering te geven. Beproef de geesten. Dat vraagt van de opvoeder nogal wat. Kennis van de jeugd, kennis van de literatuur, kennis van de jeugdcultuur. Het vraagt ook een hele nauwe en wezenlijke kennis van ons eigen gedachtegoed. Waar gaat het in onze godsdienst om? Het vraagt ook een manier van omgaan met de jongelui die je kunt leren. Direct boem, erbovenop. Dat werkt zelden op die leeftijd. Het was van iemand, ik wil hem ook wel noemen, het was zo meneer Golverding, een man uit de Stichtende Gemeente die nogal wat geschreven heeft over opvoeding, die zei, je moet jonge mensen op een verende manier begeleiden, zoals je met de hand een bal vangt. De speler ziet de bal aankomen en die beweegt zijn hand achterwaarts met de bal mee. En pakt hem dan. Doe je het niet, maar grijp je zo vooruitstoten naar de bal, dan springt hij uit je handen. Ik vind dat een wijze oplossing. Zelf zeg ik altijd, je moet net elastiek zijn in de omgang met die jongelui. Laat ze maar komen, laat ze maar drukken, laat ze maar knijpen. En dan zachtjes terugvieren. Dat hou je het langste vol. Want de confrontatie brengt meestal iets anders teweeg dan wat u bedoelt. Een derde doel, maar dat zult u al wel begrepen hebben, ik kan daar kort over zijn. Godsdienstige opvoeding is er ook om de kinderen kennis van de Bijbel en van onze confessie mee te geven. En in dat opzicht, nogmaals, ben ik buitengewoon pessimistisch. Wat we weten is vaak zeer selectief, wat onze jonge mensen kennen. Het zijn maar een paar fragmenten uit de Bijbel. 1 Korinthe 13 kennen ze allemaal. Maar over het Oude Testament moet je helemaal niet te veel vragen, omdat het allemaal weggezakt. We hebben dat wel gehad op de basisschool, maar we leven in een maatschappij die dit soort dingen niet laat beklijven. Het is één keer behandeld en het is weg. Ik denk dat wij als scholen en als ouders en als kerken alle zeilen bij moeten zetten om aantrekkelijke manieren te vinden om onze jongelui kennis van de Bijbel en van de confessie te geven. En het is niet zo dat ze dat niet willen. En dat kan ik u illustreren. Bij ons op school mogen de jongelui uit de examenklasse kiezen welk geschenk ze willen als ze van school afgaan. Een Bijbel, in welke taal dan ook, of een dagboek. En een paar jaar geleden kwamen de kinderen bij mij van de HAVO. Die zei, meneer, wij hebben al een Bijbel. Maar wij willen naar de PABO. Mogen wij ook een kinderbijbel? Dat vond ik een hele zinnige vraag. Heb je wat aan als je naar de PABO gaat? Dat is wat duurder. Het bestuur is aangekeken en die vond het wel goed. Dus voor wie naar de PABO ging, die mocht de kinderbijbel. Volgende jaar komen er 20, 25 andere kinderen bij me. Die zeggen, meneer, mogen wij ook een kinderbijbel? Hij gaat er niet naar de PABO? Nee, ik ga niet naar de PABO. Maar die begrijp ik tenminste. Dat is dan. Als dat het antwoord is, dat moet je dan doen. Ik heb dus niets tegen de stuur gezegd, maar wel tegen de kinderen. Oké, jij krijgt ook een kinderbijbel. En wat ik nu zie, en ik zeg het ook met schaamte, maar ook tot mijn stomme verbazing, dat er vorig jaar heel wat leerlingen van het VWO, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, aankruisten voor zijn naar de kinderbuik. Dat is grappig. Blij aan de ene kant, schamend natuurlijk aan de andere kant. Tot slot. Het allerlaatste, waar doe je het voor? Voor de erfenis. Ik heb daar straks gezegd dat we over erfgenamen praten. Voor het rijk Gods en zijn verbond dus. En dat gaat toch nog een beetje verder dan voor het heil van onze kinderen. Als wij de opdracht hebben tot godsdienstige opvoeding, dan is dat opdat zijn huis voorgoed is. In de veelheid der onderdanen is de heerlijkheid van de koning gelezen. Dat is in wezen het doel van de godsdienstige opvoeding. Wij doen het omdat het nieuwe Jeruzalem uit de hemel zal neerdalen en opdat God onze kinderen verwaardigt om daar als burgers rond te lopen. Te mogen aanbidden en te mogen lofprijzen. En we doen het omdat hij dat niet alleen geboden heeft, maar ook beloofd. Een onmogelijk werk voor de mens. Een eenzaam werk. Heel vaak. Maar met een onwankelbare belofte van Gods toon. Ik las een gedichtje van een niet zo bekende dichter in Nederland. En die vergeleek dat in feite. Hij noemde het ook zo. Met een zaaier. Het beeld van een man die op een kaal land. Met een zaaikleed, breedwerpig, het koren zaait. Bekend beeld, maar ik denk geen beter beeld is mogelijk als het gaat over godsdienstige opvoeding. Ik zag op het verlaten land een boer die eenzaam koren zaaide. Hij ging gebogen en zijn hand deed stil het groot gebaar dat zaaide. Want zaaien is een nederig werk, dat in ootmoedigheid geschiedde. En groot is het verborgen werk van God alleen, wiens wil geschiedde. Dank u.
Dank u wel. We wisten het al dat u veel met jeugd omging. En u hebt ook deze avond verraden dat u dat doet met de liefde van heel uw hart. Ik zal voordat we gaan zingen van Psalm 119, het 17e vers leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren en daarna is er pauze.
Durf ik niet... U hebt het mij niet makkelijk gemaakt. Ik heb daar straks tegen iemand gezegd. Als je niet kritisch bent op mijn verhaal, mag je best kritische vragen stellen. Dat kan ik beter hebben, want daar heb ik me niet op voor kunnen bereiden. Maar er zijn best wel moeilijke vragen bij. Laat ik maar beginnen met een vraag die ik meer uitleg als een tip. En tegelijkertijd ook wel begrijpt. De vraag is, ook in ons gezin moest de keuze gemaakt worden voor een geschenk. De keuze viel ook op een kinderbijbel en dan niet voor de begrijpelijkheid, maar alleen vanwege bijbel hebben we al van onze ouders en zondagsschool, dus moet je toch iets kiezen. Een tip voor dit jaar misschien, keuze uit dagboeken en kerkgeschiedenis. Ik ben zeer erkentelijk, is een hele persoonlijke vraag van iemand die ervaring heeft met onze school. Het lijstje wat wij aanbieden aan onze kinderen, daar staat op bijbel, Nederlandse vertaling, Franse vertaling, Duitse vertaling, Engelse vertaling. In het Latijn, want we hebben ook Latijn bij ons op school. Dus een Novum Testamentum, want het Oude Testament in het Latijn erbij geven, dat is te duur. Daar staan op een aantal dagboeken, zoals onze school is, en dat kunt u begrijpen, een beetje meer uit de rechterflank en een beetje meer uit het midden. A.F. Troost en net zo goed van I.A. Kolen staan er een aantal op. Daar staat op de christenreis verteld en daar stond op de kinderbijbel. Dus er was nog wel wat meer keuze dan alleen een bijbel of een kinderbijbel. Er hadden ook dagboeken gekozen kunnen worden. En dat sommige mensen dan toch voor die kinderbijbel kiezen. Nogmaals, ik zei het een beetje met schaamte, maar aan de andere kant, en ik hoop dat u dat bij mij begrepen hebt, toch ook met iets van vreugde. Want daar, en zo heb ik het voorbeeld ook gebruikt, daar proef ik uit dat er jonge mensen zijn die toch zeggen, Ik wil weten wat erin staat. Ik wil het wel lezen, maar in een wat makkelijkere vorm. Nou ging dat in dit geval niet over de begrijpelijkheid, zegt u, maar over, we hebben al een bijbel. Nou, daar is ook de keuze uit dagboeken, die is er dit jaar weer. En uit kerkgeschiedenis, daar hebben we nog niet veel van. Je zou natuurlijk de christenreis van Mignon een primaire bron van de kerkgeschiedenis kunnen noemen. Maar de tip van de kerkgeschiedenis zal ik graag meenemen. Al weet ik niet, zo gemakkelijk, maar dan kunnen de predikanten er vast wel in helpen. Een goede kerkgeschiedenis die niet al te duur is en die ook voor de jeugd aansprekend is. Ik zal er nog eens naar zoeken. Dus in dat verband bedankt voor de tip. Ik zei de predikanten, maar als er andere mensen zijn uiteraard die mij daar een tip over kunnen geven, dan heb ik dat heel graag. Ik heb zelf misschien ook nog wat in mijn boekenkast staan, maar ik zou niet zo een gemakkelijke kerkgeschiedenis weten, behalve dan de kerkgeschiedenis van Vreugdehil, die ik op zichzelf een beetje gedateerd vindt, moet ik heel eerlijk zeggen, die toch redelijk naar de kinderen toe, of naar jonge mensen toegeschreven is. Ik moet daar echt nog eens over denken. Dat vind ik wel een goede tip. U had het over de kinderbijbel die door de leerlingen gevraagd werd. Hoe denkt u over het boek? Ook veel aanwezig onder de jeugd. Dat is een gewetensvraag. Ik vind het boek van vergelijkbare orde als de kinderbijbel. En dan zeg ik misschien iets heel raars. Ik heb mijn kinderen altijd de kinderbijbel voorgehouden. Ik zou er, denk ik, geen bezwaar tegen hebben als de rijpere jeugd uit mijn gezin, uit mijn school, het boek gebruikte, maar dan als wat makkelijker verstaanbaar. En niet als de vertaalde Bijbel. En ik zeg het met nadruk zo, in de wetenschap, de nadrukkelijke wetenschap, dat elke Bijbel die wij hebben, een vertaalde Bijbel is. Dus ook de Statenvertaling. Het is niet de Bijbel, de Bijbel is Hebreeuws en Grieks. We praten alleen maar over vertalingen. Het boek zal ik niet als vervanging van de Bijbel willen zien. Ik zou het ook zo niet gebruiken. Als ik voor de keus stond of mijn kinderen het boek lazen of niets, dan kunt u uit mijn beantwoording het antwoord begrijpen. Ik zou dus duidelijk hopen dat ze de Bijbel hanteren. Maar als zij, om het beter te verstaan, het boek zouden hanteren, dan zou ik daar geen kind om de deur uit willen sturen. Ik zeg het heel cru, maar dat is wel ongeveer zoals het ligt, denk ik. Dan mag u wat mij betreft natuurlijk heel rustig anders over denken. Maar soms kun je voor situaties staan dat het zo scherp ligt. En daarom stel ik het ook met nadruk zo scherp. Want met name bij kinderen die heel best geïnteresseerd zijn in die materie, en die bovendien soms ook nog intellectueel wel goed zijn, kan het zo scherp gaan liggen. Wilt u nog eens wat nader op de betekenis van de symboliek ingaan? Dat is moeilijk, want die vraag zou eigenlijk aan een theoloog gesteld moeten worden, want als ik antwoorden ga geven, dan zullen ze vast en zeker theologisch niet zo verstandig zijn. Maar ik heb het toch een beetje bewust bijgenoemd. Dat hebt u misschien wel begrepen. Die andere dingen lagen wel voor de hand. Hè? De Bijbelstuk geschiedenis en leren bidden en leren zingen. En de inzettingen van God leren. Die symboliek. Ik ben wel eens een beetje bang dat wij wat vergeten zijn. De beeldenstorm heeft bij ons zo buitengewoon goed gewerkt. Dat wij lang na moeten denken om te vragen of wij eigenlijk ook nog wat symbolen hebben. En onder de hedendaagse jeugd leeft het verschrikkelijk. En we kunnen dat erg vinden. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar aantonen dat symboliek een zeer wezenlijk Bijbels gegeven is. Ik zeg nog een keer, in het Oude Testament kom je dat voorbeeld van die stenen, of dat voorbeeld van het Pascha, niet één keer tegen, maar verschillende keren. Het Pascha, dat weet u, al die symbolen, de bittere kruid en de ongezuurde koeken en noemt u maar op. Al die paassymbolen, die zijn duidelijk bedoeld dat de kinderen gaan vragen, vader, wat is dat? Waarom doen we dat? Ik zeg het hierom, omdat onze tijd vergeven is van het beeld. Luisteren, pure auditieve, waarvan wij allemaal zeggen, het woord, het geloof is uit het gehoor, ja, daar hebben onze kinderen moeite mee. En we kunnen dat met één zwaai van tafel vegen zeggen, onzin. Vroeger kon ik ook 2 uur luisteren. Maar het is wel waar. Ik praat uit mijn eigen ervaring, dat ik zeg dat ik 38 jaar geleden het presteerde, en er zitten hier mensen die weten dat ook, dat ze gewoon 8 lesuren op een dag, 8 keer 50 minuten, vol kletsten. En die kinderen waren net zo rustig en die pikten net zo makkelijk op als ik nu nog eens een keer voor de klas sta. En ik ben 20 minuten aan het woord, sorry, u hebt het moeten ontgelden vanavond. Maar als ik 20 minuten aan het woord ben, dan zie ik aan de klas, die gaat zitten friemelen en die gaat die kant op zitten kijken en die gaat draaien. En na 25 minuten denk ik, stoppen, want het landt niet meer. Het beeld is op dit moment in onze samenleving bepalend geworden. Symboliek doet Bijbels recht, in mijn ogen, aan het beeld. En als wij dat vergeten, pakken onze kinderen dat op. Ik heb er straks gezegd, en u weet dat als u jonge mensen in die leeftijd kent, die herkennen elkaar aan symbooltjes. Ja? Die hanteren ze, die gebruiken ze. Ook in het christelijke. En trouwens, dat het een topic is, weliswaar van een andere kant ingegeven, maar u weet, in Europa de strijd om de symboliek, hè? In Frankrijk mag het niet meer. Dan zeggen wij hoofddoekje, nee, ook kruisje. Huh? Het leeft dus ergens, heeft het de mensen te pakken. En jonge mensen reageren er direct op, direct op. Die weten zo aan iemand, oh, dat is zo iemand. Zien ze aan een bepaald onderdeeltje, een bepaald kledingstuk, bepaalde haardracht. Maar dat zou ook kerkelijk, denk ik, best wel eens wat meer benadrukt nog worden. Noem het dan wat mij betreft liturgie. Liturgie is voor een deel ook symboliek. Maar het kan heel wezenlijk zijn en het leeft wel. En ik steek het erop dat het beeld meer aandacht krijgt. Tegelijkertijd zeg ik erbij dat het in mijn ogen, en ik kan het niet anders zien, ook heel wezenlijk is. Alleen we hebben het vereend tot het doodwater en het brood en de wijn bij het avondmaal. Maar er zijn veel meer symbolen in de christelijke eredienst zijn. En in het christelijke leven. Veel meer kan ik er niet over zeggen, want dan zou ik theoloog moeten zijn. Ik krijg een aantal vragen die duidelijk op het geloofsgebied liggen, zou ik haast zeggen. Als je als opvoeder zelf niet van genade weet te leven, kun je dan wel een geloofsopvoeding geven? Wordt het dan niet een opvoeding tot religieuze gewoontes en gedragingen? Dat is een hele eerlijke vraag. Ik denk tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag. We zitten in het begin. Als je als opvoeder zelf niet leeft van genade te leven, kun je dan nog wel opvoeden? Een vraag die al heel lang speelt. Kun je anderen de weg wijzen als je zelf blind bent? En dat is natuurlijk wel een angstwekkende vraag voor ons allemaal. Ik denk als dat echt leeft, dat je toch de kinderen een geloofsopvoeding moet geven. Maar dat je dat doet door jezelf aan dezelfde kant te zetten als het kind. Vanuit de positie van wij moeten het allemaal ontvangen. Wij moeten het allemaal krijgen uit genade. Maar dat laat onverlet dat God recht op ons, zeg nadrukkelijk ons, hè. In andere situaties zou ik misschien zeggen jij, maar dat God recht op ons heeft. Want wij zullen ons in elk geval, zeker als wij gedoopt zijn, daaronder moeten scharen. Ik heb met mijn opmerking erfgenamen van het verbond, van het Rijk Gods en zijn verbond, niet willen zeggen, die zijn er allemaal, maar wel, daar heeft God allemaal recht op. En daarmee zou ik zeggen, iemand die niet als opvoeder uit genade weet te leven, het is overigens een angstwekkende zin, hè? Die durft hem bijna niet uitspreken, want wij zijn er makkelijk mee geworden om te zeggen, ja, ik kan dat niet vertellen of ik leef niet van genade. Maar als je tot je goed tot je door laat dringen, is het je eigen doodvonnis afroepen. Als dat zo blijkt. En dan zeg je nogal wat. Maar in mijn ogen blijft onverminderd dat God recht op ons heeft. En op onze kinderen. En dat wij dus ons aan dezelfde kant van onze kinderen zullen moeten scharen. Onder het aanbod van genade. En onze kinderen daar ook in op moeten voeden. Want God houdt recht op zijn inzettingen en recht op zijn aanbiedingen. Maar ik denk wel dat het een groot goed is als je tegen je eigen kinderen zo laag af kunt halen dat je zegt, wij moeten het samen van die genade hebben. Maar het laat onverlet dat je als mens in een opvoedingssituatie tegenover de kinderen gezet bent. Ook als mens die gedoopt is, ook als religieus mens. God doet van die eis, denk ik, nooit afstand. Het maakt het wel gevaarlijk, hoor. Want als hier staat, wordt het dan niet in opvoeding tot religieuze gewoontes en gedragingen? Dat zou bang toch gewoon makkelijk kunnen. Als het een wettige opvoeding is. En als het alleen maar erover gaat, van dat zijn de regeltjes, zo moet het. Want dan zeggen de kinderen, ja, je kan maar wat met je regeltjes. Hè? Je leeft er zelf ook niet naar. Het moet wel dan ook echt uit het hart zijn, hè? Moet ik vragen, niet? Als we de totale problematiek beschouwen, zijn dit dan geen voortekenen dat de kandelaar bij ons weggaat, of juist de komst van Christus aanstaande is? Ik denk zonder enig voorbehoud, met name dat laatste, de komst van Christus aanstaande is, zonder dat wij ons in jaren en dagen uitdrukken, is dit een keihard gegeven. De hele Bijbel is er vol van, het Nieuwe Testament is er vol van, we leven in het laatste der dagen. En wij moeten dat ook niet vreemd vinden. Als je de brieven van de Thessalonicenzen ziet, dan verwachten ze toen al, we leven 2000 jaar verder. Ja? Op de klok van de wereld is er geen minuut meer te gaan, denk ik. Maar of die minuut 100.000 jaar zal duren, dat weet ik niet. Dit soort signalen die wij beleven in onze wereld, ja, die kunnen we toch niet anders opwijzen dan dat de mens der zonde volledig zijn vrije gang kan gaan. Ik denk dat we blind zouden zijn. Ja, wij zijn gewend aan dat soort termen, maar als je om je heen kijkt, als je ziet wat er in 50 jaar gebeurd is. Ik wil geen profeet zijn. Dat kan ik niet eens. Maar je zou stekenblind zijn in mijn ogen als je niet ziet dat de maatschappij verloedert, achteruit gaat. Ook op godsdienstig gebied, als je ziet wat er kan. Ja? Waar de heiliging van God is. En natuurlijk kan het ook zijn dat de kandelaar verplaatst gaat worden. Ook daar zijn de symptomen heel nadrukkelijk van aanwezig. U leest allemaal die verhaaltjes van wat nog, geloof ik, 9% van de jongelui die kerkelijk zijn, gedoopt althans, dat die nog ooit wel eens een kerk van binnen zien en zulke soort dingen. Ja, elke krant staat vol met dat soort verhalen. En ja, wij leven gewoon vrolijk verder natuurlijk. En wij doen ons best om ons inkomen te hebben. En ik kan liever nog een beetje meer, en 2 keer een jaar op vakantie te gaan, of 3 keer of 5 keer. Ja, totdat de schrik ons zal overvallen. Ongetwijfeld. Maar dat is toch niet anders dan voorspeld? Christus, als hij nog terugkomt, zal hij nog geloof vinden op aarde. En wij vinden dat vreemd, maar ik bedoel, voor ons christenen gaat het duidelijk moeten zijn dat wij echt in de kier van de deuropening staan. Maar ik hoop niet dat ik daarmee ernstige dingen zeg. Ja, ik zeg wel ernstige dingen. Maar ik denk dat we voor elke christen duidelijk moeten zijn. Jongelui leven daar soms veel dichterbij dan wij. Zonder twijfel. Het doopsformulier richt zich op de kinderen der gelovigen, 2 strepen. Heeft die zinsnede over de erfgenamen die u aanhaalde daar niet uitsluitend betrekking op? Als ik deze speech elders gehouden had, dan had ik ongetwijfeld mij beter op deze vraag geprepareerd. Maar ik had hem natuurlijk kunnen verwachten. Ik denk dat er een bepaalde groepering in Nederland is, gereformeerde gemeente in Nederland, ik zeg al in Nederland, die de leer van dokter Steenbok aanhangt, die dit onmiddellijk onderschrijft. Die zegt, het wezen van de doopsbediening geldt alleen de gelovigen. Daar zijn natuurlijk andere opvattingen. De gereformeerde kerken in Nederland gaan precies de andere kant uit. Daar geldt, zeg maar, de bediening tegelijkertijd als het wezen. En er is een groepering die zegt, maar nou zit ik heel erg op theologisch gebied, die zegt van, deze zinsnede geldt alle gedoopte kinderen. Gevaar betekent dan, gevaar kan dan bestaan, dat je dus daarmee ook zegt, en alle gedoopte kinderen krijgen dat ook. Ik denk dat dat verkeerde conclusie is. Ik heb ook gezegd, er is ook nog zoiets als verbondsbreuk en verbondstoren en verbondswraak. Ja. Als wij dit niet laten staan zoals het er staat, dan ontdoen wij de doop in mijn ogen van al zijn kracht. En maken wij de doop tot iets wat iedereen krijgt, maar wat alleen sommigen geldt. En ik denk dat dat niet een opvatting van de doop is die onze vaderen bij het neerschrijven van het formulier bedoeld hebben. Maar iedereen mag daar uiteraard met mij van mening over verschillen. Maar ik zie de doop niet louter als een afspiegeling van alleen zijn kinderen geeft God het wezen. Ik denk dat de doop ernstig en welgemeend en door God ook zo bedoeld is, als wie gedoopt is, erfgenaam van het Rijk is en zijn verbond. Waarmee ik nadrukkelijk niet zeg dat ieder gedoopt kind in het Rijk Gods komt. Dan zal onmiddellijk zich de vraag voordoen, hoe verhoudt zich dat tussen de belofte van God en de vervulling van de belofte? Ik denk dat dat voor ons heel erg moeilijk is om na te gaan. Maar ik denk wel dat de doop meer is dan de symbolische handeling van je hoort nu bij de kerk. Misschien, maar over deze vraag zijn natuurlijk 85 boeken geschreven. Wat zeg ik 85? Ik denk dat ik moet zeggen 8500. Dat is een kwestie die natuurlijk al heel lang speelt en dat gaat over hoe serieus is het wezen en de bediening van de doop onderscheiden. Maar ik heb daar best wel goede gedachten over. Als u een keer een lange avond wil hebben, vraagt u dan een theoloog daarover. Dan was er nog één vraag in deze sfeer, er waren nog een paar andere vragen. Er gaat toch pas wat van ons uit als onze handel en wandel overeenkomt met wat we onze kinderen voorhouden. Ik ben het daar helemaal mee eens. Het is niet zozeer een vraag. Het is een constatering waar ik van ganser harte achter sta. Er is geen groepering die zo hard door onoprechtheid heen prikt als jonge mensen en kinderen. Ik heb vele malen voor mijn kinderen mijn eigen mening proberen te verbergen. Als het eens een keer ging over een preek of zo, waar ik niet zo buitengewoon door gesticht was of wat ik niet zo mee eens was, dan komt mij dat nooit voor, want ik ben het eigenlijk altijd met alle preken eens, per definitie. Maar dat we er thuis over napraten en dat ik zeg, ja, maar had je toch dat of dat ook wel mogen horen tegen mijn dochter of tegen mijn zoon? Of ja, maar dan heb je dat niet goed gehoord. En dan als laatste van het geval, pa en u denken precies één erover als ik. En dan had ik dus niets anders gedaan dan het tegendeel beweren. Maar ze had wel gelijk. Die kinderen prikken zo ongelooflijk makkelijk door je eigen onoprechtheid heen. En daarmee ontkracht je je eigen opvoedingsvoorbeeld. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Puberteit is een moeilijke tijd. Het voorbeeld van elastiek is mooi. Maar je mag en kunt in deze periode toch ook niet alles toelaten en goed vinden. Er zijn toch grenzen, ook zeker in wat ze eruit gooien tegen ouders. Zonder enig voorbehoud. Als ik dat niet zou onderschrijven, zou ik geen rector van een school kunnen zijn. Er zijn nadrukkelijk grenzen. Maar waar het over de geloofsopvoeding gaat, denk ik dat je die grenzen voor je kinderen altijd moet kunnen aantonen uit het woord. Misschien dat ze het dan ook nog niet meer eens zijn. Dat komt ook voor. Maar tegelijkertijd is dat het criterium. En is het criterium, ja, wij doen dat niet. Zeker bij de 17, 18-jarigen. Buitengewoon moeilijk te hanteren als je kritisch jongelui hebt. En laten we ook eerlijk zijn. Moet de Bijbel voor ons niet norm en richtsnoer zijn? En moeten wij het daar niet uit kunnen halen? Een klein voorbeeld. In mijn kerkgenootschap, ik ben geen gemeente, dat weet u, hebben wij de stelregel dat vrouwen geen mannenkleding mogen dragen. Het kleed eens mans. Zal niet aan een vrouw zijn. En wij vallen dus allemaal over broeken voor meisjes. Maar in mijn simpele beleving is een pet een stuk mannenkleding. Horden meisjes in onze kerk die zondag met de pet hebben gehad. Hoe maak ik dit mijn kinderen duidelijk? Dan zegt u, dat is een damespet. Ja, maar zegt mijn dochter, ik doe ook een damesbroek aan. Ja. Ik ben het overigens met het standpunt van mijn kerkgenootschap van God er hard eens. Anders zou ik daar vragen over kunnen krijgen. Wilt u ook nog wat zeggen over jeugdkerken waar veel jongelui tegenwoordig naartoe gaan op zondagavond? Hoe moeten we als ouders hiermee omgaan? Dat is een levensgroot probleem. Omdat het volkomen gescheiden werelden zijn. Ik zal niet iets heel slechts zeggen over de jeugdkerken. Ik denk dat er best hele goede dingen gezegd worden. De belevingssfeer is totaal anders. Natuurlijk is de naam jeugdkerk alleen al fout, radicaal fout. Noem het zondagavondclub of iets dergelijks. Dan zou het al wat verkeerbaarder zijn. Maar wat ik vooral heel erg moeilijk vind, ik zeg moeilijk, ik zeg niet radicaal fout. Wat ik vooral heel erg moeilijk vind is, ze komen in een andere belevingswereld waar geloof, geloven op een andere manier gestalte krijgt dan wat in de klassieke, orthodoxe leer gestalte krijgt. U hebt ongetwijfeld gehoord van Alistair McGraw, een Engelse theoloog, die gezegd heeft, het protestantisme heeft zijn tijd gehad, evangelicale, dat is het enige nog wat er zal zijn, pas bij de uitvoering van alle kranten staat. Dat ademt dit. Maar ook daar, en u zult mij een hele slappe opvoeding vinden, daar kunnen situaties voor zijn in gezinnen, dat er zulke botsingen zijn, dat ouders zeggen, en je gaat er niet naartoe. En dat de zoon dan zegt, of de dochter, dat ga ik ook niet meer naar kerk. Nou, als je voor dat dilemma komt te staan, dan heb ik u heel veel wijsheid. Ik zou niet de vrijheid, de vrijmoedigheid hebben, om dan in zo'n geval te zeggen, dan ga je ook maar niet meer naar kerk. Ik zou dan wel vragen, ga dan alsjeblieft naar allebei. In de hoop, dat ze dan het verschil, de echtheid, de sfeer proeven. Maar ik ben bang dat je het dan verliest. van de jongelui kikken op de sfeer van samen, niets moet meer, intiem, emotie. Ik vind dat een hele gevaarlijke indruk. Ik had lang gehoopt dat ze hier weg zouden blijven. Ze zijn het, de jeugdkerken. Dat is voor mij een probleem. Dat is voor mij echt een probleem. Hetzelfde probleem als waar mijn zoon mee komt als hij zegt, pa, wat heb je nou tegen Psalm 117? Ja, dat die muziek misschien voor jou een beetje moderner is. Zo heb ik de preekjes, toespraken die in de jeugdkerk gehouden worden, die heb ik gelezen. Ik durf niet zeggen dat ze ongeïnformeerd zijn. Ik durf het niet zeggen. Ik hoop niet wat onze kinderen er naartoe gaan. Maar ik denk dat het anders is. Ik kan u niet elk antwoord geven. Ik kan u hier geen antwoord op geven. Ik worstel er zelf mee. Ik worstel met de jonge mensen die onder de school zitten ermee. Ik vind het uiterst moeilijk. Wij moeten dan zeggen, de sfeer, laat ik het toch maar even zo zeggen, de sfeer van onze eredienst, vinden wij heel essentieel. Maar dan zeggen die jongen, ja, sfeertalen heb je nu over? Of sfeer meneer? Ja? Daar hoor je toch ook? Nou, dan noemen ze een aantal dingen. Ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt heel moeilijk. U merkt, ik geef geen antwoord. Ik denk er ook nog over. Het is nog een nieuw fenomeen. Veel over geschreven. Wat de aperte nee-reactie oproept, weet ik niet. Weet ik niet. Maar het gaat over het geloof, het gaat over God en zijn dienst. En dat zijn bij mij momenten dat ik dat aperte nee eigenlijk zo lang mogelijk uit wil stellen. Misschien wel te lang, misschien wel te zacht. En als het over gaat van wil jij je bureau opruimen of niet, dan ben ik echt heel gauw aan mijn grenzen. Als dat nou niet gebeurt, dan doe ik het wel, ja? Maar als het over gaat, ga je naar de kerk of ga je niet naar de kerk, dan weet ik wel hervormd. Maar dat moet u ook niet verder vertellen, want dan krijg ik moeite. Ik heb nog twee vragen. Drie. Vindt u niet dat de school wat betreft de godsdienstige opvoeding steeds meer in de eerste lijn komt te staan, omdat ouders het laten afweten? Het is voor de school dan steeds meer doen in plaats van helpen onderwijzen. Dus dat de school wel meer de echte taak krijgt om te doen. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat gaat nog goed. Ik denk ook dat de school dankbaar moet zijn met die taak. Als ouders het af laten weten dat de school het nog kan doen. Maar het is wel aan grenzen gebonden. Als de school het alleen moet doen en er is geen klankbord meer thuis. Dan wordt de school de plaats. Nou ja, je had nog wat uit de Bijbel leest. Maar dat is wel goed hoor. Einde verhaal. Als het niet zijn klankbord thuis krijgt. Dan kan je dat een poosje volhouden. Maar daarna houdt het op. Ik denk ook dat er heel veel christelijke scholen op die grens staan. Dat ze zeggen, ja, wij kunnen nog wel een lesje godsdienst in de week geven. Dat zegt die kinderen niet meer voor thuis te doen. Heeft het geen enkel klankbord. En dan krijg je dat zo'n school ook verwaterd. Hele gevaarlijke situatie. Als niet meer ouders en school en kerk op een lijn zitten. Als we bij godsdienstige opvoeding zeggen, kerk, school, gezin en er komt dan nog aanwezig. Als het gaat over meedenken, belangstelling tonen, bestaat de school vaak niet alleen, omdat de ouders het ook af laten weten. Ja, dat is eigenlijk een beetje dezelfde vraag. De school, de christelijke school, die werk wil maken van zijn christendommelijkheid, van zijn christenheid, die loopt het gevaar in deze maatschappij dat wij ons druk maken over dingen waar ouders zich niet meer druk over maken. En dan heb je heel snel. Nog één vraag van iemand geweest die heeft mondeling gesteld. Zal ik proberen snel af te handelen. Als je kinderen op een school hebt en de godsdienstige opvoeding op die school ontwikkelt zich in een richting die je zelf helemaal niet wil, wat moet je dan? Ik denk dat Matteüs 18 daar een heel goede leidraad voor geeft. In eerste instantie degene die het godsdienstonderwijs daar geeft, bellen. Bespreken. Vanuit een hartelijke verbondenheid. Vanuit begrip voor de situatie. En dan praat ik als man van het onderwijs. Je bent heel snel geneigd om ook scherp te reageren als iemand weer een keer 's avonds om 10 uur die telefoon pakt met kritiek. maar begrip voor de situatie en tegelijkertijd aangeven in welke zin je sturend wil zijn. Wat je bedoelt. Als dat niet tot effect leidt, dat nog een keer doen. En misschien nog wel een keer. In sommige geschriften staat dat dat heel vaak doet. Maar er kan een moment komen dat je zegt, nou ga ik heel goed op. Ik denk dat u dan de directeur of de rector of wie het maar is van die school, je zult moeten benaderen en zeggen van dat is nou een en andermaal besproken. Ik heb ook tegen de docent gezegd of tegen de meester gezegd van dat ik er met u over zou praten. Ik zou daar graag wat over willen weten. Welke kant gaat u sturen? Daar moet een directeur antwoord op geven. Als u geen genoegdoend antwoord krijgt, dan heeft elke school voor bijzonder onderwijs heeft een bestuur. Dan moet u in overleg met de rector of met de directeur duidelijk maken dat u met het bestuur gaat praten. En het bestuur, als u dat ook niet hoort, dan hebt u, denk ik, het moment dat u zegt van oké, ik laat het gebeuren of mijn kind van een andere school. Ik denk dat de procedure is. Daar hebben scholen besturen voor, daar hebben scholen directies voor. En er kan een moment komen, zo zijn er natuurlijk reformatorische scholen opgericht, dat christelijke scholen zich niet meer op die manier op zullen stellen. En dan, ja, dan moet u verder. Mag u ook verder. Dank u. Dit was het dus, dames en heren.
U hebt een aantal kerkgenootschappen genoemd en elke keer dat u dat deed, schrok u. En trok u zich min of meer terug. Naast al die gegevens heb ik een gereformeerd geluid gehoord. Vanaf het begin van de reformatie heeft dat geluid mogen klinken. Dat ouders kinderen krijgen niet voor zichzelf. Maar dat we ze uit Gods hand ontvangen om ze deelgenoot te laten zijn van het heil in Christus. En in hem bestemd zijn ook voor de toekomst. Die genaamd voor allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Laten we dan maar met dit gereformeerde geluid eindigen. Terwijl we u hartelijk willen dankzeggen voor het vele dat u ons hebt willen bieden. Ik stel voor dat we nog gaan zingen, Psalm 126, het laatste vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3, en daarna zal de heer Boot voorgaan in dankgebed.
Zullen we danken?
Heer onze God, we hebben ons vanavond met hoge dingen bezig gehouden. Misschien wel op een veel te lage manier. We hebben ons bezig gehouden met de opvoeding van onze kinderen. De godsdienstige opvoeding van onze kinderen. We zeggen u dank, Heer, dat we daar nog over mogen praten. Dat we daar in vrijheid over mogen praten. Er zijn landen waar dat niet kan, niet meer mag. En wij beseffen amper wat voor voorrecht het is dat u ons dat wel geeft. Onze kinderen, heren, leven in deze boze wereld. En wij danken u dat er kinderen zijn die door uw genadige en door uw goede hand in die wereld het rechte spoor mogen houden. Door u geleid en gedragen worden. Dat zijn dingen waar wij in ons pessimisme heel gauw aan voorbij kijken. Het is allemaal slecht. En het deugt niet. Maar geeft u ons een dankbaar hart ervoor. En tegelijkertijd ook grote zorg ervoor. Als wij zien hoeveel jonge mensen er in de achterban van ons, zondag en zondag, onder het geklank van uw evangelie komen. En laat ons dat niet veronachtzamen. Laat ons daar niet zomaar aan voorbij gaan. Laat ons daar ook en in betrekking en ook onze blijdschap daarvoor doen merken. Tegelijkertijd, heren, zijn er in deze wereld zoveel jonge mensen. En wij bidden u daarvoor. Die dat spoor verlaten. Die dat bijster zijn. Die het misschien ook wel bewust vaarwel zeggen. We hebben, heren, gezien en gehoord dat godsdienstige opvoeding zaaien is. Wij weten uit uw woord dat wij kunnen zaaien, dat wij kunnen planten, dat wij kunnen nat maken, maar dat uiteindelijk de groei, de wasdom van u moet komen. En zoals bij zaad dat in de aarde valt, er ook een periode kan zijn dat niemand weet dat er gezaaid is. Omdat het land er kaal bij ligt. En dat onze kinderen de wereld ingaan. En misschien ook geestelijk wel heel ver van huis zijn. Dat u toch degene bent. Die dwars door alles heen het zaad kan doen opkomen. Zodat het zaad u zal dienen. We bidden u daarom voor al onze kinderen. Of ze nog onder uw hoede zijn. Of dat ze hun eigen weg denken te gaan in deze wereld. Wilt u alles wat wij vanavond gehoord hebben zegenen? Het was misschien niet allemaal goed, Heer. Het was misschien ook dogmatisch niet allemaal goed. Maar geeft u dat wij betrokken worden op het heil van onze kinderen. Dat dat onze zorg mag zijn. Alles wat niet naar uw wil was, wilt u ons dat vergeven. Wilt u ons veilig naar huis brengen. Wij zijn mensen die leven van vanzelfsprekendheden. We gaan van hier naar daar. En we denken dat we er morgen nog zijn. En we weten allemaal zo goed dat u al onze plannen op één moment kunt doorkruisen. Laat ons daar ons altijd van bewust zijn. Zodat wij altijd uw nabijheid en uw bewarende hand nodig hebben. Geef ons die ook nu in de vergeving van al onze zonden. En in de naam van de Heer Jezus Christus, wie te kennen, het eeuwige leven is voor ons en voor onze kinderen. Wij vragen u dat in zijn naam. Amen.
Wel thuis en wel rusten en tot ziens.